We lezen dus vanmorgen Daniël 2, vers 1 tot 25. En het gaat over de droom van Nebukadnezar. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnezar een droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. Toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen: "Ik heb een droom gehad die mij verontrust, daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb." De Chaldeeën zeiden tegen de koning: "Majesteit, leef in eeuwigheid, vertel uw dienaren uw droom, dan zullen wij hem verklaren." Toen zei de koning tegen de Chaldeeën: "Mijn besluit staat vast. Als u me niet vertelt wat ik gedroomd en wat die droom betekent, laat ik u in stukken hakken en zal ik uw huizen in puin leggen. Voldoet u aan mijn verzoek, dan zal ik u overladen met kostbare geschenken en eerbewijzen. Zeg me dus wat ik gedroomd heb en wat die droom betekent." Zij antwoordde nogmaals: "Laat de koning zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan zullen wij hem verklaren." Daarop zei de koning: "Ik weet heel goed dat u tijd probeert te winnen, want u merkt dat mijn besluit vaststaat. Er is maar één oordeel over u mogelijk, als u niet kunt vertellen wat ik heb gedroomd. U hebt afgesproken mij iets voor te liegen in de hoop dat de situatie verandert. Vertel me dus mijn droom, dan weet ik dat u die kunt verklaren." De Chaldeeën antwoordde de koning: "Er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen. Daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks ooit van een magier, bezweerder of Chaldeeër gevraagd. Wat de koning vraagt is te moeilijk. Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de stervelingen." Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië te dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd om de wijzen te doden, liepen ook Daniël en zijn vrienden gevaar. Daarom wendde Daniël zich discreet en tactvol tot Arjoch, de commandant van de koninklijke lijfwacht, die de wijzen van Babylonië moest doden. Hij vroeg de gevolmachtigde van de koning: "Waarom heeft de koning zo'n wreed bevel uitgevaardigd?" Daarop legde Arjoch hem de zaak uit. Daniël ging naar de koning en vroeg hem respijt, opdat hij hem zijn droom zou kunnen verklaren. Vervolgens ging hij naar huis, bracht zijn vrienden Hanania, Michael en Azaria op de hoogte en vroeg hun de God van de hemel te smeken zijn zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen, zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylonië ter dood zouden worden gebracht. Het mysterie werd aan Daniël onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel. Hij zei: "Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren. Hij zet de koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe, verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is gehuld en het licht woont bij hem. O God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken en mij onthult wat wij u hebben afgesmeekt. U hebt ons laten weten wat de koning verontrust." Toen ging Daniël naar Arjoch, die van de koning opdracht had gekregen de wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Hij ging naar hem toe en zei: "Breng de wijzen van Babylonië niet ter dood. Leid mij voor de koning. Ik zal de droom van de koning duiden." Arjoch leidde Daniël zo snel hij kon voor de koning en zei tegen hem: Ik heb onder de Judese ballingen iemand gevonden die de droom van de koning kan uitleggen. Tot zover. We zingen nu opwekking 684.
Wij gaan in de tijd van Nebukadnezar op bezoek bij Daniël. En we kijken een beetje naar het verschil tussen de benadering van die beide heren. In aansluiting op de preek, is er meditatieve muziek? Ja, dat is er. Mooi. Dan krijgen we meditatieve muziek, dat we nog even kunnen tot rust komen van de preek. En dan zingen we daarna uit liedboek 2013, lied 316. Er staat in de schriftlezing, en misschien zou je dat even mee willen kijken, in de lofprijzing van Daniël in vers 22, dus Daniël 2 vers 22, daar staat, hij onthult diepe verborgen dingen, hij weet wat in het duister, wat in duister is gehuld en het licht woont bij hem. Ik vond daar een prachtige, iets andere vertaling van. Het licht pauzeert bij u. Dus het licht rust bij hem uit. In modern Nederlands is dat het licht chillt bij God. Ja, het licht chillt bij God. Die moet je even vasthouden. Want het is ik denk dat dat zo'n beetje de diepte is van de lofprijzing van Daniël. Het licht chillt bij God. Dat heb ik nodig. Omdat, laten we beginnen bij ons eigen jaar. Het afgelopen jaar, komende jaar. In ons afgelopen jaar waren periodes van licht en donker. Nou, die mag je zelf verder invullen. Er waren mensen die trouwden. Er waren mensen die gingen scheiden. Er waren mensen die werden geboren. Er waren mensen die overleden. Er waren mensen die heel erg blij waren met een nieuwe baan. Er waren mensen die helemaal geen baan konden vinden. Nou, en zo heb je heel veel koppels die je kunt maken. En ik denk dat je je eigen jaar daar best wel in kunt pakken. Als ik in mijn eigen jaar kijk, er waren perioden van heel veel energie. Er waren perioden van heel weinig energie. Van heel grote vermoeidheid. Nou, zo kun je een heleboel dingen kun je pakken. Wij hebben dan de neiging om over 2017, privé, of in de gemeente, of in het gezin, of in de familie, op het werk, op school, om daar een soort van oordeel over te geven. Op zo'n oudjaarsdag. Ik denk ook dat heel veel mensen het niet doen hoor. Heel eerlijk gezegd. Dat heel veel mensen gewoon aan de oliebollen en de champagne gaan. En voor de rest zal het ze een worst wezen wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Dat denk ik. Maar dat neemt niet weg dat wij even de tijd krijgen om wel stil te staan. En wij hebben dan de neiging, als je stilstaat bij je afgelopen jaar, om dat enigszins te gaan beoordelen. Op de een of andere manier. Op de ene, is er iets aan de hand of zo? Nee? Gewoon? Oké, klaar. Goed. Op de een of andere manier daar een soort van indeling van te maken. Was het nou een goed jaar? Was het nou een moeilijk jaar? Een slecht jaar? Als je dan dat woord van Daniël pakt. God weet wat in het donker is. En het licht chillt bij God. Probeer even je eigen jaar te pakken. Daar moet je thuis maar verder over nadenken, anders download je de preek maar weer. Maar in de donkere tijden, die jij als donker ervaart, ik zeg niet dat het donker was, maar die jij als donker hebt ervaren. God weet wat in het donker is. Dus ook al is donker voor ons misschien wel een totale afwezigheid van God zelf. Totaal niet in contact meer kunnen komen, of wat het dan ook maar is. Zegt Daniël, God weet wat in het donker is. Daar zou je een tijdje over na moeten denken, als je weer diep in de put zit, of als je het weer niet kunt zien, of als je het weer niet gelooft, of wat dan ook. Zou je eens tot je door moeten laten dringen dat Daniël zegt, God weet. De andere kant van hetzelfde verhaal is dat Daniël dan ook zegt, en het licht chillt bij God. Het licht neemt even pauze bij God. Het verblijft even bij God. Dan zit je ook op aarde te denken van, maar ik wil nu licht in mijn leven, ik wil de duisternis niet. Kan God dat licht niet zenden? Nee, het licht chillt even. Het licht is even Hoe komt Daniël nou op deze woorden? Nou, we gaan eerst even naar Nebukadnezar toe. Dan komen we bij Daniël terug en dan komen we uiteindelijk weer bij ons eigen jaar uit. Wat is er aan de hand? Nebukadnezar, een ongelooflijk machtige koning, een van de machtigste die er ooit geweest is, die heeft in een nacht een droom. Nou, is dat in die tijd voor koningen heel erg belangrijk. Onze koning Willem-Alexander, ik heb hem nooit horen vertellen, I have a dream, dat deed Nelson Mandela wel, en Nebukadnezar ook, I had a dream. Koning Willem-Alexander heb ik dat nooit horen zeggen. Maar in die tijd was het heel gewoon dat je als koning, dat je dromen droomde. Waarom? Omdat dromen je iets vertellen over waar je met het land en met het volk en met de macht en al die dingen meer, met Nederland en met de Europese Unie, waar je naartoe moet. Dus Juncker die droomt en die weet opeens waar hij met de Europese Unie naartoe moet. Dat gaat buiten verstandelijk beredeneren om. We weten niet helemaal hoe je dan dromen dan moet zien. Daar kom ik zo meteen bij die sterrenwiggelaars nog even op terug. Maar in die tijd was het belangrijk als koning dat je een droom kreeg en dat je die droom ook kon begrijpen en dat je die droom kon uitvoeren. Want de logica van de wereld zat niet in ons verstand, maar zat in wat je werd geopenbaard. En zo had je macht. Nebukadnezar had een droom en die droom die verontrustte hem. Dus met andere woorden, hij wordt vroeg in de morgen wordt hij wakker en een droom. En hij knokt met die droom en hij snapt die droom niet. Er zijn mensen die zeggen, hij was hem meteen weer vergeten, maar dat geloof ik niet. Dat past niet in de tekst, want hij wil gewoon de mensen testen. Dat denk ik, maar daar mag je anders over denken. Sommigen zeggen, hij was hem gewoon vergeten en dan vraagt hij maar aan de sterrenwichelaars. Ik denk dat hij ze wilde testen. Hij roept al die mensen bij elkaar. Dus de magiërs en de Galdeën, de Zoroasters en al die mensen haalt hij bij elkaar. En dan zegt hij, mijn besluit staat vast. Ik heb een droom gehad en jullie gaan mij A, die droom vertellen. En B, je gaat me die droom uitleggen. Je gaat me die droom duiden. Want ik wil als koning weten waarom, waartoe ik die droom heb gehad. U gaat hem mij vertellen en je gaat hem mij uitleggen. Hierom geloof ik dat hij wist wat het was. Want hij zegt, hij wil ze testen. En ik kan me dat voorstellen. Ik kan me voorstellen dat je als koning wil dat jouw raadgevers betrouwbaar zijn. Want jullie weten net zo goed diens brood men eet, diens woord men spreekt. Hè? Dus met andere woorden, als je als raadsheer of als sterrenwiggelaar of als Zoroaster moet eten uit de koninklijke ruif, dan wil je uiteraard woorden spreken die de koning wel gevallig zijn, waardoor je weer aan het feestmaal van de koning mag meedoen. En de koning vertrouwde dat niet. Dus wat dat betreft had hij zijn eigen firewall al, dat hij zoiets had van nou, je gaat het me eerst maar eens even vertellen. Want dan weet ik tenminste dat jouw gedachten ook werkelijk in staat zijn, jouw kennen, jouw gaven, ook werkelijk in staat zijn om ook die droom te duiden. Ik wil jouw betrouwbaarheid testen. Wat hij dan vervolgens doet is wel een beetje schunnig. Hij zegt dan, en als het niet lukt, kop eraf. Ja, ik hak je in stukken, nou ja, kop eraf is al twee stukken, dan leef je ook niet meer. Dus hij beslist over leven en dood van zijn wijzen. Die mensen die zeggen, terecht of niet terecht, die mensen zeggen tegen de koning, koning, vertel ons die droom en dan zullen wij hem duiden. Nee, mijn besluit staat vast, je moet hem eerst vertellen. Ja, maar koning, dat heeft nog nooit iemand gedaan. Niemand, geen enkele koning op aarde heeft deze vraag aan zijn wijzen gesteld. Want dat kan namelijk helemaal niet. Deze kennis is bij mensen niet aanwezig. Deze kennis, dat is bij de goden, maar die wonen niet onder de mensen. Heb je straks bij Daniël weer nodig, deze opmerking. Dus die kennis die is bij de goden, maar die wonen niet onder de mensen. Je kunt dat niet maken. Hoor wat die wijzen zeggen. Het zijn dus niet echt wijzen. Het zijn sterrenwichelaars en magiërs en die kijken naar hoe de vliegen vliegen en zo. En dan weten ze wat er gebeuren moet. Maar hoor wat ze zeggen. Ze zeggen dus eigenlijk dat elke uitleg hier op aarde afhankelijk is van mensen. Even tot je door. Dus de uitleg van jouw 2017, van jouw licht en van jouw donker, Daarvan zeggen deze magiërs, dan moet je even met je vrienden, hè, vanavond voor het knallen, moet je even overleggen. En dan weet je wel wat de zin van het verhaal is geweest. Dan weet je wel wat de duiding ervan is. En dan kun je ook goede voornemens maken. Komend jaar zal ik zus of zal ik zo. Nu snap je ook waarom ik Jacobus las. Want dat zeggen die magiërs. Die blijven onder de mensen en die zeggen, koning wat u vraagt, kan niet. Is niet mogelijk, want goden wonen niet onder de mensen. Einde oefening. Het hoofd van de lijfwacht krijgt opdracht om alle wijzen in het Babylonische Rijk de kop af te hakken. Nou, dan zie je al zo'n lijfwacht komen. Ben jij een wijze? Ja? Ja, kop eraf. Dan zeg je dus meteen nee. Nee, ik ben niet goed wijs. Oké, nou dan mag je blijven leven. Als je niet goed wijs bent, dan mag je blijven leven. Dat woord komt bij Daniël. Nu gaan we naar Daniël toe. Dat woord komt bij Daniël. En Daniël die doet iets wat eigenlijk heel ongebruikelijk is in die tijd. Hij stapt gewoon het paleis binnen. That's not done, hè? Dat doen we niet. Dat doen we niet. Als gewone burger van Nederland loop je niet naar... Waar woont onze koning eigenlijk? In Wassenaar. Oh ja, in Wassenaar, ja. Zo van, dan kom je bij het hek... Landgoed, weet ik hoe het heet. En dan bel je aan. Ja, Peter hier, kom op de koffie. Je ziet het al gebeuren. In die tijd was het nog veel erger. Want als je dat deed, denk maar aan het boek Esther. Hè, dat koning Ahasveros, die moest met allerlei egaars worden behandeld en zo. Als je dat deed, als je als gewone burger gewoon maar even binnen kwam lopen, dan was je leven gewoon niet zeker. Dan werd je meteen de kop afgehakt. Daniël niet. Daniël die loopt naar binnen en die gaat naar Arioch toe. Hij zegt, Arioch. Wat is dat joh met die koning? Vertel. Dus Arioch vertelt alles wat ik net heb. Nou, jullie hebben verteld, we hebben gelezen in de Bijbel. En nou goed, dus nou oké. Okay. Hij zegt, dan ga ik naar de koning toe. Dus hij stapt bij de koning binnen. En hij zegt tegen de koning, even geduld AUB. Weet je wel, vroeger zo'n testbeeld op televisie. Even geduld AUB, dan zal ik u vertellen wat de droom was. Moet je even voorstellen, hij tart dus werk, nou, hij tart helemaal geen macht. Het lijkt net alsof ik nu ga vertellen dat hij een grote opponent van de koning is. Dat is hij niet. Hij vindt een koning, ja, excuus dat ik het zo zeg, maar ook een koning moet naar de wc. En hij ook, dus we zijn gelijk. Ongeveer. Ja? Zo stapt hij binnen. Zo is iemand die God kent. Die heeft niet zoiets van... Ik moet jou naar de mond praten, want dan mag ik jouw brood eten en dat soort dingen. Nee, als jouw jaar in Gods naam is, dan weet je hoe de verhoudingen tussen mensen zijn. Dus hij stapt bij die koning binnen en zegt, koning, even geduld. Wees niet te snel met je lijfwacht, ik ga het je vertellen. En dan moet je opletten wat hij doet. Want de wijzen, die zeiden van, ja maar koning, het kan geen mens weten. Haalt hij zijn vrienden bij elkaar, hè, oud jaar, haal je vrienden bij elkaar. Wat vraagt hij aan ze? Ga met mij bidden. Ga met mij bidden. Ja. Ja. Ga met mij bidden. Dat is een totaal andere houding als die wijzen. En waarom gaan ze nou met z'n allen bidden? Althans, die vrienden, hè, met z'n vieren. Waarom kan die niet zelf, zoals ook later wel gebeurt, gewoon even aan God vragen, Heere God, wat is dat nou? Wat is die droom? Nou, omdat Daniël er rekening mee houdt, want wij zouden denken, als God het gewoon niet even kan vertellen, waarom moet je dan met z'n vieren gaan bidden? Hè? Omdat God zijn eigen weg zoekt. God kan aan de een wel iets duidelijk maken en aan de ander niet. Waarom niet? Omdat de een nu eenmaal anders in elkaar zit dan de ander. Dus je hebt elkaar nodig om die wil van God te leren zien. Je hebt alle mensen nodig om samen te bidden, om samen voor God te zijn. En dan zegt de een dit keer wat en de ander... Vandaag komt het bij Daniël. En Daniël in een droom, in een visioen staat er, ziet wat het geheim is. Hij ziet wat het geheim van koning Nebukadnezar is. Wat doet hij dan? Dan rent hij niet meteen naar Nebukadnezar, probleem opgelost wijze kunnen leven. Nee, hij begint... met God te danken. Dus met andere woorden, hij ziet dat en het enige wat over zijn lippen komt is een loflied op God. Op de grote, eeuwige God. Op de God die alles maakte, die er al was voordat alles ontstond. De God die weet wat in het duister is, wat verborgen is, wat bedekt is. Dus dat is niet van, oh kijk maar uit wat jij in het donker doet, want God weet het. Nee, dat is juist de troost ervan. Dat wat verborgen is, wat we niet weten, waar we niet bij kunnen komen, wat we ook niet met elkaar delen, misschien omdat we geen woorden vinden, of omdat we geen woorden willen vinden, God weet het. Niet als een waarschuwing, maar hij is er. En het licht, dat chillt bij God. Dus Daniël stelt zich helemaal op in verbinding met God. Zie je dat als ik zo praat, dat Nebukadnezar ook niet meer is dan een mens die naar de wc gaat? Met alle flair en poeha en macht en weet ik het dan, met al zijn grootspraak, toch uit je kop eraf. Ah jongen, kom op, toe. Daniël, voor het aangezicht van God, zet ook Nebukadnezar op zijn plaats. Niet omdat hij dat wil, maar omdat alle mensen gelijk zijn. Maar zie je nu ook waarom ik eerder zei, let even op hè, de wijzen van Babel zeggen, ja maar die kennis is onder mensen niet aanwezig. We kunnen dat niet. Zelfs een psychische goochelaar, zoals die Wilfred, hoe heet die ook alweer, die kan dat ook niet. Wij mensen kunnen de diepten en ook het licht niet onderscheiden. En dat wordt dus ook gezegd. Daniël, oh nee, die wijzen zeggen er nog bij, van de goden wonen niet onder de mensen. Daniël laat in zijn gedrag zien dat die woorden helemaal niet kloppen. Dat de God van hemel en aarde wel degelijk onder mensen woont. En dat het helemaal niet zo is dat alles wat wij kunnen bedenken het enige is wat we weten. Maar dat wij wel degelijk uit de liefde en het licht van God kunnen leven. Als hij zijn lofzang heeft beëindigd, dan stapt hij gewoon weer bij de koning binnen. Weer via Arioch, hoofd van de lijfwacht. Hij belt dus aan bij dat landgoed. Ik weet nog steeds niet meer hoe het heet. Maar hij belt aan bij dat landgoed en Arioch doet open. Hé, Daniël,
ik hier?
Ja. Oké, okay, dus breng mij naar de koning. En hij gaat naar de koning. En Arioch die neemt eerst het woord. Ik heb iemand onder de ballingen van Juda gevonden. En die kan het verklaren. En dan houdt het op. De rest dat lees je thuis maar. Terug naar ons. Wij staan op oud jaar. Misschien wel op een punt dat we zeggen. Was het nou goed of was het nou fout? En nu mag je even hier in de kerk en thuis even, ik zal heel rustig gaan praten, van kijk even terug naar je relatie, als je vriend, vriendin, getrouwd, gescheiden, naar je kinderen of je ouders, want ouders hebben we allemaal, de school, vakantie, verslavingen, of juist de redding uit verslavingen, God kwijt, of God juist gevonden, dat kan ook. Kan ik nog meer verzinnen. Failliet gegaan, of juist grote winst gemaakt financieel dan. Kan allemaal. Daniël staat nu onder ons en die zegt, joh, hij weet wat verborgen is. Ook al snapte je het niet, ook al begreep je niet hoe je hier nou je weg in moest vinden. En kon niemand van je vrienden het ook verklaren. Kon niemand van je bekenden of van de Bijbelstudiegroep of van uit de kerk of van de buren kon je vertellen waarom dit moest gebeuren. Of waarom je het zo gedaan hebt. Het goede niet, het kwade ook niet. Althans, goed en kwaad, dat wat jij goed hebt ervaren. Of als kwaad hebt ervaren. Ook al kan niemand in mensenkring je dat vertellen. Mensen kunnen hooguit zeggen van, ach joh, morgen een nieuwe dag en dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Prijs de dag niet voor het avond is, je weet nooit wat goed voor was. Of juich niet te vroeg, want je weet nooit wat voor ellende. Dat zijn mensenwoorden. Als je zo naar 2017 terugkijkt, stap je 2018 binnen in eigen kracht. Oh, dan kun je nog zeggen van, oh, ik doe het niet helemaal in eigen kracht. Ik vraag wel af en toe raad aan Marco. En dan komen we er samen wel uit. Maar dat is, zeg maar, de magier manier om het te doen. De psychologische trucendoos is dat. De psychologische trucendoos van, samen komen we er wel en hebben we wel een goed jaar. En dan, jagen we elkaar weer op, want we moeten het allemaal zelf kunnen en we moeten verder en we moeten zus en we moeten zo. Even niet aan beginnen. Want Daniel zegt, God weet wat in het donker is. Hij hoeft het jou niet uit te leggen. Waarom heeft God niet eerst aan Daniel verteld, hey, Daniel, Nebukadnezar, die krijgt vannacht een droom en dan gaat hij dit en dat doen, maar ik vertel je de droom alvast, dan kun je vast ingrijpen. Nee, dat doet hij niet. God weet wel wat in het verborgen is. Maar niet gebeden, niet onthuld. Niet in gemeenschap gebeden, niet onthuld. Want ja, moet je luisteren als het voor jou helemaal niet belangrijk is om te weten wat in het donker is. Waarom zou God het je dan vertellen? Dan zadelt hij je alleen maar op met allerlei redenen waarom je huwelijk stuk liep of waarin je juist weer de ware hebt gevonden. Of daar gaat God je niet mee vermoeien als jij er niet op zit te wachten. Maar als je zo het jaar binnengaat van nou we redden het samen wel, dan voorspel ik je nu al, mensenkennis hè, mensenkennis, ik voorspel je nu al dat je oververmoeid raakt. Dat je het uiteindelijk aan het eind van het jaar nog steeds niet weet, als je het eind van het jaar al haalt. Dan weet je het nog steeds niet. Maar ook terugkijken. Ik ben ook niet iemand, dat zit nou eenmaal in me, ik kijk ook niet terug en zeg dit was goed en dat was fout. Ook in de gemeente niet. Ook niet wat er allemaal daar gebeurd is of juist niet gebeurd. Waar we blij mee waren of waar we juist boos over waren. Ik ben niet degene die achteruit gaat kijken en gaat zeggen van nou, dit hebben we niet goed gedaan of dat hebben we wel goed gedaan. Of dit. Nee, we leggen het allemaal weer terug bij God. Hebben we net gedaan. En God plukt er wel uit wat niet goed was. Wat hij niet kan gebruiken. Wat niet in zijn koninkrijk past. Want dat mag niet verder groeien. Dat mag niet het nieuwe jaar in. Maar ik geef er ook geen oordeel over. Want als ik er een oordeel over geef, zegt Jacobus, dan betekent dat dat we de wet terzijde stellen. Ja, dat is een hele lastige. Moet je thuis maar eens over nadenken. Als wij gaan oordelen, stellen wij onszelf boven de wet. Dan kun je 100 keer zeggen, ja, maar ik oordeel met de wet in mijn handen. Nee, jij oordeelt met jouw inzicht in de wet. Niet doen. Niet doen. Niet terugkijken. Niet oordelen. Leg het bij God neer. Maar wat dan wel? Nou, dat zegt Daniel in zijn loflied. In zijn loflied zegt hij, lieve broeders en zusters, hier in de kerk en thuis. God weet wat in het duister is, wat verborgen is. God weet niet alleen maar de woorden die jij zelf van binnen kent, maar die je niet uitspreekt, maar ook nog wat daaronder zit. God weet. Nogmaals, niet om jou te veroordelen. Ik weet wel waarom hij het zegt. Zo is onze God niet. Maar om jou in zijn omgeving te houden. En tegen je te zeggen, wees niet bang voor het donker. Want ik ben daar. Maar veel mooier, en daar eindig ik dan ook. Veel mooier op de laatste dag van het oude jaar vind ik dat ene zinnetje. Het licht chillt bij God. Dus met andere woorden, je ziet het licht als het ware in een luie stoel liggen. Maar nou, als God het nodig vindt, dan ga ik weer naar het leven van die en die. Maar tot die tijd leg ik hier heerlijk in mijn stoel. En dat is zo'n prachtig beeld. Dat het licht bij onze God, het licht van liefde, goedheid en trouw, die ook in die kennis zit, die ook, dat wel onder mensen woont. Dat wij wel mogen weten hoe wij en in wiens naam wij mogen leven. Dat we wel kunnen weten hoe en wie God is. Dat hij onder ons is komen. Sterker nog, dat hij ons is geworden. En dat is ook in het oude jaar. Voor al die mensen die biddend hebben geleefd. Lieve mensen, God was in jullie en door jullie aan het werk. Want het licht chillt bij God. Maar ook voor het komende jaar. En echt, ik denk niet verder als deze dag. Zegt Jezus in Matthäus 6, denk niet verder dan deze dag. Dus niet een heel jaar. Gewoon vandaag. En vandaag is God ook onder ons. Want het licht chillt bij God. Je hoeft geen goede voornemens te hebben. Hij is nabij en weet dat je in zijn licht en liefde mag leven. En dan wens ik je een heel gezegende zondag toe. Amen.